Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De gemeente, hoor het woord uit Jesaja 57, vers 15. Zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Laten wij samen zingen opnieuw. Opnieuw ook een gebed, zoals we dat zojuist ook uitzongen. Mijn bede met opgeheven handen klim voor uw aangezicht. Nu vanuit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ja, wij slaan onze ogen op onze Heere. En let u op hoe dat er dan staat, ook in de onberijmde psalm al. Totdat, niet of, maar totdat hij ons genadig is. Het eerste vers van Psalm 123. Dat is bidden met verwachting, totdat hij ons genadig is. Met die verwachting bidden wij ook straks met Psalm 86, vers 3, na de geloofsbelijdenis. Heere, door goedheid aangedreven, de Heere wordt door goedheid als het ware voortgeduwd, bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst, uw genade oneindig groot. Wij zingen die psalm, psalm 86, vers 3, als een beleidende, een biddende instemming met de woorden van de geloofsbelijdenis. En in verbondenheid met de wereldwijde kerk van God doen wij dan ook vanmiddag belijdenis van ons geloof. En we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. Ieder van u, van jullie, spreken met mij in uw hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die Heere Jezus die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Op de derde dag is opgestaan uit de doden naar de schriften en opgevaren naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en zal weer komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft en nog spreekt door de profeten. En ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we voordat we de schriften openen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heilige God, Vader in onze Heere Jezus Christus, u roept ons ook deze middag samen voor uw aangezicht. Als geroepen gemeente, geroepen door Jezus Christus, verbonden ook met hen die thuis met ons meeluisteren, of misschien wel later deze dienst nog beluisteren, maar door u geroepen om voor uw aangezicht te komen. En Heere, hier zijn wij. En we zongen het samen uit, ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. En wij bidden u, Heere, om die genade, dat we dat besef diep in ons hart omdragen, jong en oud. Dat wij zitten, dat we staan voor uw aangezicht. In dit huis van gebed. Maar wat toch ook de werkplaats is van uw Heilige Geest. Heere, wij danken u dat u ons samenroept. Niet om het met elkaar te maken, maar dat u het maken wilt naar uw belofte. Dat u ons ook vanmiddag tegemoet kwam met die woorden, genade voor u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. Heere, dat u niet allereerst vraagt naar wat wij u te bieden hebben, maar dat u zelf alles aanbiedt. Alles wegschenkt. Vanmorgen onder de verkondiging van uw woord wilde u dat doen. Al was het ook een woord dat ons vermaande. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Heere, waar dan heen? Ook vanmiddag. Tot u alleen. Want u zult ons niet verstoten, uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. En Heere, zo roepen we uw naam aan. En wij bidden u, geef ons die vrijmoedigheid, ook door de verkondiging van vanmiddag, om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van uw genade. De troon waar u het voor het zeggen hebt, waar genade het voor het zeggen heeft. Want wie u aanroept in de nood, die vindt toch uw gunst. Uw genade, oneindig groot. Heer, u kent ons hart. Ook zoals we vanmiddag hier samen zijn of thuis meeluisteren, verbonden door die ene Heer. Als er zorgen zijn in ons leven, Heer, dragen we die aan u op. Dragen we ook elkaar aan u op met die zorgen en die noden die er kunnen zijn. Ja, zelfs dan als we zelf zoveel donkere dingen zien dat we niet weten hoe te bidden. Heere, leer ons bidden. Ja, mogen we voor elkaar bidden. Mogen we elkaar aan uw genadetroon brengen, ook vanmiddag. Als gemeente. En Heer, als er zonden in ons leven zijn. Zonden die vastzitten in onze gedachten. Misschien wel vanmiddag ook. Zomaar boven komen. Gevoelens van wrok, van boosheid, zondige verlangens. Heere, wij smeken u, brand u het weg door de kracht van uw liefde, opdat niets in de weg zal staan, om u, Heere Jezus Christus, te zien, hoe u uzelf openbaart, bekend maakt, nodigend en roepend, kom tot mij. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, zo ook op deze voorbereidingszondag op het heiligavondmaal, als u het geeft volgende week. Leid u, Heere, naar uw belofte. Uw Heilige Geest bent uitgestort, de Geest die in alle waarheid leidt. Heere, wil het ook vanmiddag doen, naar wat ieder nodig heeft. We bidden voor de jongeren die voor een aantal, in ieder geval een groot aantal, elders verblijven vandaag. Zegent u ook hen daar in ontmoetingen rondom uw woord. Mag het samen bindend zijn, Heere, om samen, elkaar vasthoudend, u te zoeken en de weg te vinden die u wijst, ook bij alles wat op hen afkomt. Heere, zo bidden wij, zo verwachten wij het van u. voor onszelf, maar ook voor heel uw kerk wereldwijd. In het bijzonder voor uw vervolgde kerk bidden wij, Heere, als u ons vanmiddag opnieuw in vrijheid doet samenkomen. En als er zoveel zijn, broeders en zusters, die vervolgd worden vanwege hun geloof, die in gevangenissen kwijnen, die niet samen kunnen of durven komen vanwege de dreiging. Heere, wij bidden u voor hen, dat u uzelf met kracht openbaart en dat u zelf heel nabij bent, te midden van alles wat gaande is. Dat er verwachting mag zijn, juist ook voor hen, op die dag waarop u komt, Heere Jezus, wie weet hoe spoedig. Een dag waarop u recht zult doen en waarop uw koninkrijk volkomen zichtbaar zal zijn. Heere, geef genade aan hen om door het geloof en in de hoop te leven. Maar wat zij nodig hebben, Heere, kunnen wij niet missen. Verheerlijk daarom uw naam. Kom, Heilige Geest, en vult u ons hart, dit kerkgebouw, met uw heerlijkheid. Wij bidden u dat in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag de schriften in Handelingen 9 en in 1 Timotheus 1. Ik begreep dat het in uw midden vanmorgen een voorbereidingsdienst is geweest op de bediening van het Heilig Avondmaal volgende week, als de Heer het geeft. Dat was in Bleiswijk vanmorgen ook. En zoals ik dat vanmorgen in Bleiswijk gedaan heb, wil ik ook vanmiddag met u de schriften openen in Handelingen 9. Handelingen 9, we lezen daarvan de versen 1 tot en met 20 en daarna nog enkele versen uit 1 Timotheus 1. Daar klinkt het woord van God als volgt. Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat als hij er enigen zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel. En toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? En hij zei: Wie bent u, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. En hij zei, bevend en verbaasd: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En de Heere zei tegen hem: Sta op en ga de stad in, en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. En de mannen die met hem meereisden stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. En Saulus stond op van de grond en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En ze leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. En gedurende 3 dagen kon hij niets zien en at en dronk hij niet. En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was. De Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tegen hem: Sta op, ga naar de straat die de rechte genoemd wordt en vraag in het huis van Judas naar iemand van wie de naam Saulus is uit Tarsus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een visioen gezien dat een man van wie de naam Ananias was binnenkwam en hem de hand oplegde, opdat hij weer ziende zou worden. Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tegen hem, ga, want deze is voor mij een uitverkoren instrument om mijn naam te brengen naar de heidenen en de koningen en de Israëlieten. Want ik zal hem laten zien hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. En Ananias ging heen en ging het huis binnen en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen. En onmiddellijk werd hij weer ziende en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan en Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. Tot zover Handelingen 9 lezen wij nog enkele woorden uit 1 Timotheus 1. Op veel plaatsen in zijn brieven herinnert Paulus aan de gebeurtenissen uit Handelingen 9, onder meer hier in 1 Timotheus 1, vanaf vers 12 tot en met 17. Waar Paulus schrijft aan Timotheus, en ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij trouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb in ongeloof. De genade van onze Heere Jezus is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Paulus bedoelt de ergste. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, zijn langmoedigheid, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. Gemeente, wij gaan ons voorbereiden op de verkondiging met Psalm 77. Opnieuw een gebed. Psalm 77, vers 1. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En ook vers 8. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Maar u krijgt eerst gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang is bestemd voor de Stichting Hulp Oost-Europa. De tweede rondgang voor de kerkrentmeesters voor hun werk. En de derde collecte, straks bij de uitgang, is bestemd voor het kerkgebouw. De Heere zegene uw gaven. En aansluitend zingen wij dus Psalm 77, de versen 1 en 8. Gemeente, ik verlang u het woord van de Heere te bedienen vanmiddag vanuit Handelingen 9. Met als kern de woorden in vers 11b, de slotwoorden van vers 11, waar vanuit de hemel over Saulus wordt gezegd: want zie, hij bidt. Dat is tegelijk ook het thema voor de verkondiging. Ik noem u drie aandachtspunten. De aanleiding voor dit bidden, en vanuit de geschiedenis die eraan vooraf gaat. Het tweede, het eigene van dit bidden. Waar draait het nou om in dit bidden? En het derde, nog kort, de verwachting in dit bidden. Bidden met verwachting. Want zie, hij bidt. Gemeente des Heren, de Heilige Geest, de Geest van Pinksteren, wat doet hij? Als ik dat nou met één zin mag zeggen vanmiddag, hij brengt mensen aan de voeten van de Heere Jezus. Dat is de Heilige Geest. En steeds opnieuw zien we dat terug in het Bijbelboek Handelingen. En we noemen het Handelingen der Apostelen, dat staat er in de meeste Bijbeluitgaven ook wel boven. Maar met evenveel recht, misschien wel met meer recht, zou je dit Bijbelboek de Handelingen van de Geest kunnen noemen. De Handelingen van de Heilige Geest. Hij is werkzaam. En als je dit Bijbelboek doorleest, dan zie je hoe hij de gelovigen op school neemt. Om ze vervolgens uit te zenden als getuigen van de Heere Jezus, maar ook eerst zelf op school neemt en blijvend op school neemt. Ik weet niet of de jongeren zijn, ja misschien vanmiddag dan net niet, maar ongetwijfeld wel in de gemeente die examen hebben gedaan en dan denk je nou ik ben blij dat ik er vanaf ben. Maar die Heilige Geest die houdt je wel bezig. En een van de vakken, jongens en meisjes, die de Heilige Geest als het ware steeds geeft, op school bij de Heere God, bij de Heilige Geest, een van de vakken die blijvend er zijn, dat is bidden. Echt bidden leer je van de Heilige Geest. Maar gemeente, in de periode tussen Pinksteren en wederkomst, en in die tijd leven wij, in 2013, is er ook een andere geest werkzaam. Een duivelse geest. En al is hij verslagen en al weet hij ook dat hij een verloren strijd voert. Hij heeft geen ander verlangen dan om mensen nog mee te trekken in zijn val. En ook dat zie je in de handelingen terug. En wat neemt die mensen gemakkelijk mee? Ook als vrome jongen. Als vroom meisje. Kun je je vergissen. Terwijl je denkt dat je God een dienst bewijst. En weet u, één ding wil de duivel kosten wat het kost voorkomen. Meisjes, jongens, weet je wat de duivel niet wil? De duivel wil niet dat jij gaat bidden. Bidden heeft hij echt een hekel aan. Want bidden is eigenlijk dat je adem haalt uit God, uit de Heere Jezus. En als dat gebeurt, dan moet de duivel het veld ruimen. Gemeente, de duivel is nergens zo bang voor als voor een biddende christen. Het gebed van een wedergeboren christen. En vanmiddag staan we daarbij stil vanuit het woord van de Heere. Wat is nou dat bidden? Waar het in deze tekst over gaat. En hoe ligt dat dan in mijn leven? Paulus roept er niet voor niets toe op in een van zijn brieven, in de Korinthebrief, dat hij zegt: onderzoek uzelf of u in het geloof bent, of Jezus Christus in u is. En gemeente, dan moet één ding wel heel helder zijn, ook bij dit teksthoofdstuk, want er is best wel eens wat misverstand over. Als het hier gaat in Handelingen 9 over de bekering van Saulus, dan mag u dat niet lezen, dan mag u dat niet opvatten als een model, zo van, ja, zo moet dat altijd gaan. Er zijn te veel voorbeelden in de Bijbel waarop de Heer op een heel andere manier mensen brengt aan de voeten van de Heer Jezus. En ook die tekst die ik net noem, onderzoek u zelf of u in het geloof bent, die gaat niet zozeer over de vraag, ja, hoe is dat dan een keer begonnen in je leven? Maar het is wel de vraag, ook vanmiddag, hoe functioneert dat nu in je leven? Vandaag en morgen, waaruit blijkt nou dat je van Christus bent? Want zie, hij bidt. Dat is een onbedriegelijk bewijs van de ware bekering. Van het ware geloof. Want zie, hij bidt. Meiden, jongens in de kerk, fijn dat jullie er zijn vanmiddag. Probeer in je gedachten maar eens even mee te denken. Hè? Saulus, je kent hem vast wel, die geschiedenis. Dat hij daar zit, in het donker. Of misschien ligt hij daar wel ergens. In dat huis in Damascus, ik weet het niet precies. Hij ligt of hij zit daar. En hij eet niks en hij drinkt niks. Is hij ziek? Nee. Tenminste, nou, hij kan niet zien. Hij is blind. Moet je eens voorstellen. Als je je ogen even dicht doet, dan kun je je dat voorstellen. Tenminste, een heel klein beetje. Dan denk je, als je nou 3 dagen lang helemaal niks ziet. Dat is donker. Hoe komt dat? Waarom ligt Saulus hier te bidden? Nou, er is wat met hem gebeurd. Hij was onderweg van Jeruzalem naar Damascus en hij was van plan om volgelingen van Jezus gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Volgelingen van Jezus, gemeente, als u kijkt in uw Bijbel, dan moet u opletten op die uitdrukking in vers 2. Daar staat mensen van de weg, van die weg. Dat is een mooie aanduiding. Mensen van die weg. Mensen die de weg gevonden hebben. Mensen die de weg bewandelen. Jezus zegt, ik ben de weg. Volgelingen van hem, achter hem aan. Mensen van de enige weg, de smalle weg die leidt naar het leven. En terwijl ze allemaal hun eigen huis hebben. Hun eigen tent, op de ene weg, op de andere weg. Ik weet niet wat voor straatnamen u allemaal hebt hier in Noordwijk of in Lissen, maar de ene weg, de andere weg. En toch, allemaal mensen van die weg. Zoals een lied dat zingt, reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Bent u dat? Ben jij dat? Iemand van de weg? Maar Saulus had het er niet op. Op die Christusmannen en Christusvrouwen. Er staat in vers 1 dat die brieste van dreiging en moord. De haat spat er vanaf. Maar als hij dan dicht bij Damascus gekomen is, dan wordt hij plotseling omschenen door zo'n lichtstraal. En hij valt op de grond en hij hoort die stem die tegen hem zegt, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Verblindend licht, die stem uit de hemel. Sal, Sal, waarom vervolg je mij? Mij? Als je aan mijn kinderen komt, dan kom je aan mij. Moet u dat goed onthouden? Wie Gods kinderen aanraakt, die raakt Gods oogappel aan. God zelf. Waarom vervolgt u mij? En gemeente, wat een ontmoeting, wat een tegenstelling. Als je dat een klein beetje probeert in te denken, de Christus, de opgestane koning die met gejuich naar de hemel is gegaan, die zit aan Gods rechterhand, die volgens hoofdstuk 7 van Handelingen ging staan toen Stefanus gestenigd werd. En dan Saulus, die denkt dat hij God een dienst bewijst, die erbij gestaan had toen Stefanus gestenigd werd en hij had er nog plezier in ook. En hier komt die Jezus hem tegen. In volle glorie. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Zo klinkt Saulus' vraag. Een gebed. Niets minder dan dat. En als het antwoord geklonken heeft, ik ben Jezus die u vervolgt, dan klinkt een tweede gebed. Er staat in vers 6, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik kom er zo op terug, gemeente, op die twee gebeden. En dan zegt de Heere, sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Nou jongens, meiden, dan gaat hij verder, Saulus, dan wordt hij, ja tenminste hij wil verder gaan, hij staat op, maar dan kan hij niks zien, is hij blind. En dan nemen ze hem mee en dan brengen ze hem naar een huis daar in Damascus en daar zit hij 3 dagen, zonder eten, zonder drinken, hij wil niet eten, hij wil niet drinken. Hij is zo van zijn stuk gebracht. En die woorden, gemeente, het kan niet anders of dat hamert door in zijn ziel. Saul. Saul, u moet weten, Saulus is de Grieks-Romeinse verbuiging van die naam. En de woorden zoals ze hier staan, Saul, dat is de Hebreeuwse vorm, zoals die geboren was. Heel persoonlijk spreekt Jezus hem aan, Saul, Saul. Wat een aanklacht, door de hemelse rechter, door de levende Christus. En zo heeft de Heere Jezus deze vijand stilgezet, tot overgave gebracht. Vlijmscherp ook ontdekt aan wat hij aan het doen is. En Saulus heeft niks meer in handen. Hij is al zijn kracht en overtuiging kwijt. En hij ligt daar in dat huis zonder eten, zonder drinken, zonder licht in zijn ogen. En wat wordt er dan over hem gezegd? Onze tekst. Vanuit de hemel, let wel. Want zie, hij bidt. Dat zegt de Heere tegen Ananias. Een discipel daar in Damascus, wie het precies geweest is, we weten het niet. Maar deze man woont in Damascus, een volgeling van de Heere Jezus. Dat was er zo eentje van de weg. Dat was er zo eentje waar Saulus naar op weg was om hem om gevangen te nemen en hem mee te nemen. Zo'n Christusmannetje. En die Ananias wordt hier door God gebruikt om Saulus op te gaan zoeken. En de Heere vertelt er precies bij waar Saulus is. Wilt u dat even goed horen, hier in de kerk of thuis? Als u weggestopt zit, dan zien anderen niet altijd aan je. Maar weggestopt zit voor God, dan zegt de Heer, ik weet precies waar je zit. En ik stuur iemand op je af, Saulus. Die eenzame plek. De Heer. Dat is in Handelingen steeds de Kurios, dat is Christus. En hij stuurt Ananias naar Saulus toe. De gemeente even tussen haakjes. In al zijn eenvoud moet deze Ananias naar die grote Saulus toe. Hij wordt genoemd een zekere discipel in vers 10. Eén of andere discipel. Geen man van naam, maar wel een man van God. En de Heere neemt hem in dienst om Saulus de ogen te openen. Broeders ambtsdragers, gemeente, zo gaat dat dus in Gods koninkrijk. Wilt u erop bedacht zijn? God gebruikt mensjes uit het stof verrezen. Dan kunt u zomaar zijn voor een ander, om zijn kerk te bouwen. En wee degene die iemand die door Christus gezonden wordt, afwijst. Dan wijs je de Heere Jezus zelf af. Hoor wat de Heere zegt, ga maar Ananias, ga maar, want zie, hij bidt. Dat wordt over Saulus vanuit de hemel gezegd, want zie, hij bidt. Saulus is gaan bidden. En Ananias, als dat nou zo is, hoef jij niet bang te zijn voor hem. Er is wat met hem gebeurd. Zie, hij bidt. Waarom? Omdat Jezus hem is tegengekomen op die weg. Jezus. En gemeente, als dat gebeurt, dan raak je al je eigen wijsheid kwijt. Al kan dat wel een poosje duren. Maar bij Saulus ging het behoorlijk snel. Dan heb je wijsheid nodig. Zoals het geluid van een pasgeboren baby. Als u vader of moeder bent geworden ooit, dan begrijpt u dat heel goed. En iedereen begrijpt dat trouwens. Waar zie je als vader of moeder het eerst naar uit als een babytje geboren wordt? Dat het geluidje klinkt. Hè? Dat geluid, dat roepen, dat huilen. Teken van leven. Dan is het geestelijke leven ook zo. Wat de Heere nou van Saulus hoort, de Heere zegt, hij bidt. En gemeente, dan kom ik bij de kern, bij dat tweede, het eigene van dit bidden. Want kom, als u even meedenkt, als u even doordenken, was dit dan zo bijzonder? He, dat Saulus aan het bidden is. Je zou toch zeggen, dat deed hij zijn leven lang al. Wie was Saulus? Hij kwam uit een Joods gezin. Hij was een ras echte Jood. Je kunt toch verwachten dat deze Saulus bidden had geleerd vroeger. Zoals waarschijnlijk de meeste van ons. Paulus zegt later in de Filippenzenbrief, besneden op de achtste dag. Nou, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de rechtvaardigheid betreft, onberispelijk. Nou, dan wist hij toch wel wat bidden was, zou je zeggen. Als iets belangrijk was voor de Joodse jongetjes om te leren, dan was het wel bidden. Wie ooit in Israël geweest is en bij die klaagmuur gekeken heeft, die begrijpt waar het over gaat. Bidden. Dat leerde Saulus van zijn vader en zijn moeder. Vast ook wel dat kindergebedje uit Psalm 31. Wist u dat? Het was een kindergebedje en nog wel in het Jodendom. In uw handen beveel ik mijn geest. Dat leerden de kinderen in Israël voordat ze gingen slapen. Moet u even voorstellen dat Saulus dat geleerd heeft als klein jongetje. En dat hij volgens hoofdstuk 7 dan bij Stefanus staat, als Stefanus gestenigd wordt. En dat hij dan Stefanus hoort bidden, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dat gebedje, dat kende hij wel, maar dan wel zonder die naam van Jezus. Want daar had hij een bloedhekel aan. Ontvang mijn geest. Hij had het wel geleerd als kind. Zo doen wij dat toch ook met onze kinderen. Jongens, meisjes, dat hebben jullie toch ook geleerd? Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Hè? En ik hoop dat als je wat ouder geworden bent, dat je ook zelf woorden gaat zeggen tegen de Heere. Iets wat je meegemaakt hebt of wat je moeilijk vindt of over de dingen die je verkeerd zijn gegaan of wat dat ook maar is. Een vrij gebed leren bidden. Als je gaat slapen 's avonds. Als je 's morgens opstaat, biddend alles bij de Heere brengen, had Saulus ook geleerd. Gemeente, dat was doorgegaan, hij was onderwezen bij Gamaliel, een van de grootste rabbijnen van die tijd. Hij hoorde bij de Farizeeërs. Hij wist wat het betekende om op de hoeken van de straten te bidden. Zo stond hij bekend. Misschien hebben ze het wel over hem gezegd, jongen, wat kan die man bidden, zeg? Maar gemeente, en dat is het aangrijpende vanmiddag. Dat bidden van Saulus was nooit tot de hemel doorgedrongen. Dat kan dus. Pas hier in Damascus wordt vanuit de hemel over Saulus gezegd, want zie, hij bidt. Ananias, kijk eens goed. Ga er maar heen. Je ziet iets wat je nog nooit gezien hebt. Want zie, hij bidt, een biddende Saulus. Gemeente, de mensen hadden Saulus ongetwijfeld al heel vaak horen bidden. Maar de Heere hoort het nu voor het eerst. Want zie, hij bidt. U zegt, wat is er veranderd dan? Wat zit er achter deze woorden? Waarom staat dat hier dan? Gemeente, is dat niet overduidelijk? Hier is Saulus aan de grond gekomen met heel zijn vrome godsdienstige leven. En die ontmoeting met de opgestane Jezus op die weg naar Damascus. Toen ging het licht even helemaal uit. Die stem die aanklacht, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Denkend God een dienst te bewijzen. En dan deze ontdekking, een vervolger van de zaak van Christus, een breker. Nou, zijn eten en zijn drinken slaat Paulus af, Saulus. Dat is een teken van vasten en bidden, verootmoediging voor de Heer, dat is het enige wat voor hem overblijft. Saulus is op de knieën gebracht, want zie, hij bidt. God hoort hem bidden, voor het eerst. Hoe vaak hij in zijn eigen oog ook al gebeden had, maar dit bidden is anders. Dit bidden is God aangenaam. Zoals de catechismus dat zegt, gemeente, het voornaamste stuk van de dankbaarheid, dat is het. In het echte bidden komt tot uiting dat er werkelijk iets in ons leven is gebeurd. Een bewijs van Gods werk in je hart, als je niet meer op kunt houden met bidden. Begrijpt u me wel goed? Want een kind van God kan soms biddeloos door het leven gaan. Misschien zit u er wel middenin. Als je zegt, ik weet juist niet om te bidden zoals het behoort. En dan zo'n voorbereidingsweek op het avondmaal. Dat je vastloopt met je eigen gebeden. Je gedachten haast niet te kunnen ordenen. Maar toch, is er dan toch niet die zucht omhoog. Wat we zongen met Psalm 123, ik hef tot u, die in de hemel ziet, mijn ogen op. En bid. Of die woorden van Psalm 77, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Weet u, dat trof mij ook in de voorbereiding. In de grondtekst staat hier in vers 11b een woord, een werkwoordsvorm, die anders is dan al de omringende werkwoordsvormen. Je kunt het vertalen met, hij zit te bidden. Een onophoudelijk doorgaand iets. Hij is voortdurend aan het bidden. Zit hij dan steeds, ja hier misschien wel, met de ogen dicht, want hij had niet zoveel te zien. Maar waar het vooral om gaat, is zijn hart gaat naar de Heere uit. Zijn bidden is hier niet meer een godsdienstige plicht. He, omdat het zo hoort, voor het eten, voor het slapen, na het slapen. Nee, het is bidden als een uitgaan van zijn hart naar de Heere. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Gemeente, hier heeft zich bij Saulus iets voltrokken van wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd in die gelijkenis, u kent het wel, over dat verschil in bidden. Die fariseer die zijn zakken nog vol had toen hij in die tempel stond en die neerbuigend keek naar die ander en zei, ik dank u. Dat ik niet ben zoals die en die. Nou, dat bidden heeft Saulus radicaal afgeleerd. Dat is geen bidden. Na de ontmoeting met Jezus blijft er maar één gebed over. O God, wees mij zondaar, genadig. En dan sta je heel persoonlijk voor God. Ook in 2013. Met een ontwaakt geweten. Dan is de vraag van je leven, hoe word ik met God verzoend? Gemeente, wat denkt u? Zouden die beelden van zijn leven niet bij hem langsgetrokken zijn als een film in die drie donkere dagen? Hij dacht dat hij God steeds zijn dienst bewees, met al zijn ijver, met al zijn godsdienst. En staat hier niet met zoveel woorden bij. Maar als je zijn brieven leest, dan kom je er wel achter. Hoe het licht van God hier is gaan schijnen over zijn leven. Herkent u die woorden uit de Filippenzenbrief? Dat Paulus dan schrijft, alles wat voor mij winst was. Maar dat was heel wat voor hem als fariseer. Zijn bidden en zijn ijver voor God. Maar dan schrijft Paulus, ik heb het om Christus wil schade en drek geacht. Nou, dat is gewoon wat je door de wc spoelt. Waardeloos. Paulus houdt niets over van al die eigen gerechtigheid. Van al zijn goede werken, van al zijn ijver om God te dienen. Alles waarmee hij pronkte, het moet weg. En de vroomste man van Israël wordt de grootste van de zondaren. En gemeente, zo kan Paulus het uitroepen, we lazen het net. Dit is een getrouw woord, hoor eens. En alle aanneming waard. dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste, de ergste ben. En dat gebed is Saulus' eigen gebed geworden en gebleven. O God, wees mij zondaar genadig. Maar als u uw Bijbel voor u hebt, dan ziet u dat zijn bidden meer was. En dat is toch heel bijzonder. Als je dat ook ziet in dit hoofdstuk. Dat gebed in vers 5, gemeente, dat is die blijven bidden. In vers 5, wat zegt hij daar? Wie bent u, Heere? Nou, dat gebed is hem bijgebleven, hoor. Wat denkt u? Die 3 dagen en die 3 nachten, maar ook daarna levenslang. Weet u, dat lees je namelijk zo terug in Filippenzen. Kent u die woorden? Hoe zegt hij dat? Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Kijk, bidden, dat is uitzien om meer van de Heere Jezus te leren kennen. Dat begon hier bij Paulus toen die Jezus ontmoette. Maar dat is doorgegaan. Een levenslang gebed, dat ik hem kenne. Dat ik hem de mijne weet. En gemeente, nog een derde aspect reikt ons teksthoofdstuk aan. Kijkt u maar in vers 6. Ook zo'n gebed. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Heere, Kyrios, machtige, wat wilt u? Neem mijn leven. Laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Een intens verlangen dat God zelf de weg wijst. Terwijl die geen hand voor ogen kan zien, dit gebed. Heere, leer mij uw weg. Gemeente, u voelt toch wel. De vraag kan vanmiddag niet uitblijven. Kent u iets van dat bidden in uw leven? Dat als een schuldige zondaar komen tot de troon van Gods genade. Maar ook dat verlangen. Dat verlangen om meer van de Heere Jezus te kennen. Heere, wie bent u? Opdat ik hem kenne. En dat gebed, wat wilt u dat ik doen zal? Vandaag, maar ook morgen en dinsdag. Nee, dan gaat het niet over je godsdienstige bidplicht. Als dat alles is, dan zegt de Heere, doe het weg, dat getier voor mijn ogen. Nee, ken je iets van dit bidden waarbij je oog in oog staat met de Heere, heel persoonlijk? Dan is genade ook niet meer vanzelfsprekend, toch? Nee, dan is het een wonder voor je, een wonder geworden. En een wonder gebleven. Dat God een God is die de zonde vergeeft. En die naar zondaren vraagt. Die ook vanmiddag zondaren opzoekt. U en jou. En zegt. Waarom vervolg je me nou? Waarom loop je nou steeds iets te doen waardoor je toch weer iets zelf aanbiedt? Avondmaal vieren, volgende week, hoe kan ik daar komen dat ik waard ben om aan te gaan? Dit of dat zoeken, dat. Waarom ben je nou toch bezig om iets te zoeken? Buiten die enige rustgrond die ik zelf ben. Gemeente, is het je wel eens uit handen geslagen? Dat je het zegt met Paulus, terwijl de verwondering doorklinkt in je hart en in je stem. Mij is barmhartigheid bewezen. Mij is genade gegeven. Meiden, jongens, moet je onthouden hoor. Saulus leerde bidden met zijn hart. Weet je wat dat nou betekent? Als jij vanavond gaat bidden voordat je gaat slapen. Dat je echt bedenkt bij jezelf tot wie je bidt. Als je vanavond bidt om vergeving van je zonde, dat doe je toch? Dat je denkt, ja, het gaat wel over mijn zonde. Daarom moest de Heere Jezus aan het kruis, het boze dat ik heb gedaan, zie het Heere toch niet aan. Maak om Jezus wil mij rein. Gemeente, nogmaals wordt dit in de hemel over u gezegd, over jou, over mij. Want zie, hij of zij bidt. Dan is er gejuich in de hemel, weet u dat? Is het tegelijk tandige knars in de hel. Dan moet de duivel op de vlucht. Maar dan komt God je tegemoet vandaag, deze week, ook volgende week, door zijn woord. Ook door zijn dienaren die hij in dienst neemt. Want God hoort het gebed van hen die dag en nacht tot hem roepen. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. En mijn gemeente, misschien is het wel uw of jouw vraag vanmiddag. Als je dit allemaal zo hoort, dat je zegt, heb ik nou ooit wel echt gebeden? Heb ik nou ooit wel echt gebeden? Mag ik u vanmiddag uitnodigen, let wel, in naam van Christus, maar om mee te gaan bidden. Want nee, u hoeft niet te wachten op zo'n ervaring als van Saulus. Nee, hier en nu ook vanmiddag, in de verkondiging van het evangelie, komt de Heere Jezus u tegemoet. In Christus zoekt God zondaren op. Hij komt je tegen, hij komt je tegemoet. Hij zet je misschien ook wel de voet dwars vanmiddag, opdat je andere rustgronden loslaat, kwijtraakt en geen andere rustgrond in je leven hebt dan Jezus Christus en die gekruisigd. De Heer zegt, bekeer je, keer je terug tot mij, kom, kom en roep mij aan. Doe het nou, mij aanroepen, want wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Er is verwachting voor bidders, ook in Noordwijk. En wie werkelijk bidt, moet dat verwachtingsvol doen, gelovend dat God een beloner is van degenen die hem zoeken. Want gemeente, dat is nog tot slot het derde waar ik u kort op wijs vanuit dit Bijbelgedeelte. Dat verwachtingsvolle bidden. Want wat denkt u? Wat denkt u? Zou Saulus sowieso al niet moed geschept hebben uit het feit dat hij nog leefde? Was niet een wonder. Zo'n kerel. Maar één verlangen om ze te doden daar in Damascus. Had toch een bliksemstraal vanuit de hemel kunnen zijn om hem meteen te doden. Maar hij leeft nog. En later schrijft Paulus het, we hebben het samen gelezen. Ik ben een toonbeeld van Gods geduld. Van Gods langmoedigheid. God heeft geen lust gehad in de dood van Saulus. Maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En zo is het ook vanmiddag. God heeft geen lust in uw dood. Ook niet in die van uw geliefde. O, als je zou zeggen vanmiddag, ik heb tot nog toe misschien wel nog nooit echt gebeden. Dan is het toch Gods geduld dat hij vanmiddag en vanmorgen ook al tot je komt. Dat je zijn stem mag horen, maar hij zegt wel spoed je, haast je omwille van je leven. Het is nu het heden der genade. Kom bidden tot Christus, verneder je voor de Heere, opdat hij je verhoogt op zijn tijd. Want wie als een schuldige zondaar tot hem komt, werpt hij niet uit. Verwachtingsvol bidden. Ja, gemeente, daar is nog een reden voor vanuit dit Bijbelgedeelte. Om met verwachting te bidden. Want moet u eens horen. Met welke naam de Heere zich aan Saulus bekend maakt. Vers 5. Ik ben Jezus. Ik ben Jezus. Gemeente, daar had toch ook kunnen staan. Ik ben de koning der koningen. Ik ben de rechter van hemel en aarde. En ik kom nu om al mijn vijanden te vernietigen. Dat staat er niet. Ik ben Jezus. En wat betekent die naam Jezus, jongens? God redt, zaligmaker, verlosser, Jezus, gemeente. In die naam ligt vrijmoedigheid voor u, voor jou, ook in de komende week. Om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon van Gods genade. Bidden in Jezus' naam, bidden om Jezus' wil. Niets van mij, maar alles van hem. Zou je dat niet doen? Ook deze komende week. Afzien van al je eigen krachten. En opzien naar die ene die zich met de naam van Jezus heeft bekendgemaakt. Er is geen andere naam. Er is geen andere naam waardoor wij zalig moeten worden dan die naam van Jezus. En met die naam heeft hij zich ook aan u geopenbaard, aan jou. Wie hem aanroept op die naam Jezus zaligmaker, die vindt zijn genade oneindig groot. En gemeente, alsof het niet genoeg is, is er nog een reden om verwachtingsvol te bidden. Namelijk dat u het zou doen op grond van Gods belofte. En dat staat ook al hier. Dat mocht Saulus doen. Kijkt u maar in vers 6. Wat zegt de Heere tegen hem in vers 6? Sta op, Paulus. Ga naar de stad. En daar zal je gezegd worden wat je moet doen. Nou, daar ligt Saulus die 3 dagen. Maar God heeft gezegd. Daar zal mij gezegd worden wat ik moet doen. En gemeente, God vervult die belofte. Want Ananias komt en de naam van de Heere Jezus klinkt. En dan zegt Ananias, Saul, broeder. Mooi hè? Saul, broeder. En dan maakt God via Ananias bekend hoe Saulus verder de weg zal gaan. En dan worden zijn ogen weer geopend en dan predikt hij Christus, staat er in vers 20. En gemeente, daarmee sluiten we af vanmiddag. Want beloften... Beloften zijn ook aan u gegeven, aan jou, toen je gedoopt werd. Maar ook vanmiddag in de verkondiging van het evangelie. Dan klinkt het, wie bidt, wie echt bidt, die ontvangt. En wie zoekt, zegt de Heere Jezus, die vindt. En wie klopt aan die genade troon, voor die wordt open gedaan. En zo klinkt gemeente in deze dienst Gods stem, tot u en tot jou, waar je de Heere zoekt. Broeder, zuster, hoe diep je ook gevallen bent, hoe zwaar je ook gezondigd hebt, hoe het er ook bij staat met je gebedsleven, kom, er is een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Geopend door de naam van Jezus, door het bloed van Jezus, die ook vanmiddag aan u verkondigd wordt. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van zijn genade. De troon waar genade zitting houdt, waar genade het voor het zeggen heeft. Want daar is Jezus, mijn heiland, en hij wacht om genadig te zijn. Ja, je leert het wel. Niets uit ons, maar alles uit hem. Eigen krachten te verachten. Dat wordt op Jezus school geleerd. Opdat je in verwondering leert zingen. Het is door u. Door u alleen. Genade van God. Oneindig groot. Kom dan. Want in de Heere Jezus zijn alle dingen gereed. U die God zoekt, misschien in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, want uw hart zal vrolijk leven. Amen. Gemeente, laten we die psalm ook samen zingen. Psalm 69, het 13e vers. Waar zij het met wat oudtestamentische taal uitgezongen wordt. Dat niet onze godsdienst, os of var, onze offerdienst. Maar ook onze vrome godsdienst. Dat is het niet. Maar wat dan wel? Gij die God zoekt, houd aan, grijp moed. Veracht zijn goedheid niet. Het 13e vers van Psalm 69. Laten we samen danken en ook bidden. Heere, leer ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, hier op aarde zoals in de hemel. Wij danken u, Heere, voor uw evangelie, voor de naam van Jezus, ja, voor uzelf, Heere Jezus Christus. Want in u alleen, maar in u ook helemaal, ligt vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon van uw genade. En Heere, zo dragen we elkaar aan u op, hoe we er ook aan toe zijn en wat onze gedachten en gevoelens ook zijn. U kent ons tot in de schuilhoeken van ons bestaan. En wij bidden u, Heere, trekt u met de koorden van uw liefde. Geef ons genade, Heere, om de maskers af te leggen, die we zo gemakkelijk ophouden voor elkaar, voor onszelf. En we proberen het nog weer op te houden voor u. Maar Heer, doe ons zien wat een bevrijding het is om met de dichter lege handen op te heffen naar omhoog. Ook als het gaat om een avondmaalsviering. Niets uit ons, maar alles uit Hem. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Maar in u is het leven, en aan u als rank verbonden, zullen wij eeuwig de uwe zijn. Heere, zo bidden wij u, dat u zelf in heerlijkheid vervult wat wij nodig hebben. Nogmaals dragen we elkaar aan u op, Heer, ook in de noden van het leven. Ook als we worstelen juist met zaken in ons leven, die we er maar niet onder krijgen. Boezemzonden, verslavingen misschien. Heer, u kent ons hart. U kent de verborgen hoeken van ons hart. Ook wat ons hindert om met vrijmoedigheid te bidden. Heer, wij bidden u, openbaar uzelf. En doe ons zien dat we met bidden niets hoeven aan te brengen. Maar dat we naakt tot u komen mogen en moeten. Omdat u leeft. Omdat u ons hart volkomen kent. Heer, wij danken u. Dat bij u geopende armen zijn, dat u nodigt en roept, kom tot mij. Want wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, zegen zo de gemeente, ook in de week die voor ligt. Geef uw goddelijke genade op dat we voorbereid zijn op de grote dag van de bruiloft van het Lam. Op de dag van uw wederkomst, Heere Jezus. Misschien wel voordat het weer zondag is. Wat een dag zal dat zijn, als Jezus de koning komt. Maranatha, Heere Jezus, kom haastig en bereid uw gemeente voor en toe. En maak ons, Heer, ook in de komende week tot een stralend licht voor de mensen om ons heen, opdat men u zal eren, opdat het licht van de Heere Jezus Christus ook van onze levens af zal stralen in een wereld die in duisternis is gehuld, hoezeer ook alles van licht klatert en flonkert. Heere, we bidden u dat u ons getuigen doet zijn, ook van dit licht van de Heere Jezus Christus. Zegen daartoe de broeders van de kerkraad, Heere, om de gemeente toe te rusten, om de gemeente voor te gaan dienend. Ook uw dienaar, onze broeder, die u gesteld hebt hier in de gemeente, vul hem keer op keer met vrijmoedigheid, met liefde en gedreven door de ernst van uw woord en van de eeuwigheid, om de naam van de Heere Jezus hoog te houden. Heere, zegent u hem met degenen die bij hem horen en wil zo de gemeente tot een stad op een berg doen zijn, een licht op de kandelaar. Heere, wij bidden het u, niet om iets van ons, maar vanwege uw naam, dat die verheerlijkt wordt. Want van u is het koninkrijk, u is de kracht, u is de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ik stel u voor om tot slot samen te zingen uit Psalm 130. Verwachtingsvol bidden. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop, ik verwacht in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Want hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Vers 3 en 4 van Psalm 130. Gemeente, bewaar het woord. Ga nu heen in vrede en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en jou. En geven zijn vrede. Amen.